Hallo. Voordat we beginnen, ik ervaar in mijn geest om te zeggen dat er zal een nieuw vuur vrijgezet worden in de gemeente. En het vuur zal ook in staat zijn en veroorzaken dat het naar anderen gaat hier in de stad en in de omgeving. Want er zijn veel schapen, zegt de Heer, in de omgeving die mijn stem horen, maar die niet verbonden zijn. En de Heer zegt, jullie zullen in staat zijn een nieuw fris vuur vrij te zetten, ook in harten rond jullie heen. Dat is wat ik op mijn hart had om nog te zeggen. Ik heb een onderwerp voor vandaag hierop staan. Zet je hart op de Heer. Waarom? Er zit een sleutel in je hart op de Heer zetten. En dan zet je je hart niet een beetje, maar volledig op de Heer. Want op het moment dat jij dat doet, dan zul je ontdekken dat je ergens op je weg God tegen gaat komen die jouw krachten gaat bijstaan. Op het moment dat jij je hart volledig op God zet, ga jij een moment vinden dat je God tegenkomt in jouw leven, dat hij jou krachtig gaat bijstaan. En daar wil ik over spreken vandaag. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal visioenen en beelden die ik heb gehad. Ik heb in mijn leven een aantal visioenen en beelden gehad. Dat betekent, ja, dan sta je gewoon zo en dan zie je in één keer een dimensie extra. En dan zie je een soort filmpje voor je ogen afspelen. Een extra schermpje als het ware. En God spreekt daardoor. En een aantal van die momenten zijn zo indrukwekkend geweest dat ik kan ze gewoon zo weer terug voor mijn ogen vloepen als het ware. En drie stuks daarvan, daar sprak de Heer een tijdje geleden over, van ik wil dat je daar een keer over spreekt. En als je dat nou niet hebt, dat je af en toe visioen hebt, het gaat niet om meer en minder, hè? Dat is Korinthe. We hebben de gave niet om te zeggen van nou, ik ben heel veel of ik ben anders. Nee, iedereen heeft iets gekregen van de Heer om elkaar te dienen. En dit is iets wat bij mij af en toe gewoon binnenvloept. Dan krijg ik gewoon ineens een filmpje. Ja, dat gebeurt. Het eerste filmpje. Ja, klik maar. Ja. Dat is een Donald Duckje. De drie fragmenten waar ik het met jullie over wil hebben, waren in een periode toen ik tussen de 16 en de 18 jaar was zo'n beetje. En toen las ik heel frequent de Donald Duck. Ik was licht verslaafd. Ik weet dat zelfs een moment was dat ik Donald Duck zat te lezen op de bank. Heel het gezin allemaal langskwam. Er was op een grote gong geslagen dat we gingen eten. Echt gewoon een gong. Ik heb niks gehoord. Die Donald Duck tot de laatste pagina uitgelezen. Legde ik hem neer en dacht, ik hoor bestek. Ja, dat was mijn Donald Duck verslaving. We hebben nog een hele stapel thuis liggen. De kinderen die verslinden ze ook. En ze mogen alleen maar dan mikmak niet lezen natuurlijk. Dat doen we niet. En ik zat een keer op de bank en ik was een Donald Duckje aan het lezen. Gewoon heel blanco. En plots opent zich een bepaalde dimensie uit de geest. Mag je nog een keer klikken? En op dat moment zag ik gewoon mijn Donald Duckje. En ik zag een troon in het heelal staan. En ik zag vanuit de troon ook weer God die terugkeek naar de aarde, naar zo'n klein bolletje. Het was ook ongeveer zo groot. En die me recht in mijn ogen keek. Hij keek niet boos, ook niet vriendelijk gewoon. Hij keek gewoon. En ik weet dat ik dat Donald Duckje toen voor mijn ogen deed. Ertussen deed zo. Maar dat hielp niet. Hij keek gewoon dwars door het Donald Duckje heen. En ik voelde me ongemakkelijk. En ja, ik ging door huis heen lopen. Hij keek gewoon. Ik zag dit. Ik zag een troon daarin. Vanuit het heelal een enorme troon staan. Waarin hij keek. Naar de aarde, recht in mijn ogen. Geen lach, niet boos, gewoon kijken. Hij heeft bijna een kwartier, 20 minuten denk ik geduurd. Ik was wat onrustig. Ik liep wat door huis heen. En uiteindelijk ging het weer weg. Dat is onze God. Ik weet wel dat ik op dat moment ook wel besefte van... de God die wij dienen is wel zo almachtig. Is toch wel zo enorm almachtig. En ook voel je je zo klein. Dat je als mens, terwijl je hier zit, dat de almachtige God vanuit het heelal naar dat knikkertje kijkt en in je ogen kijkt. Naar jou kijkt. En zelfs je haren geteld heeft. En daar word je heel stil van. Echt heel stil van. Het is heel bijzonder. En een periode later had ik nog een impressie. Mag ik klikken? Ik was gewoon in de aanbidding en dingen. En ik werd opgenomen. Ik zag een beeld, een visioen van een enorme engelenschaar. Met een leger van engelen. En er stond echt een enorme engel. Voor die grote schaar, voor die enorme groep aan soldaatengelen. En toen hoorde ik een stem. En die zei, he's called the strong one and he will show himself strong on your behalf. Ik ontving toen veel in het Engels, waarom weet ik ook niet. Ik weet niet of God een voorkeur heeft. Ik denk het niet, maar op de een of andere manier was dat zo. Hij wordt de sterke genoemd. En hij zal zich ook sterk tonen namens u. Of in jouw voordeel. En dan zit je daarna te kijken en dan denk je, ja, wat moet ik daarmee? Ja, je ziet dan een enorme engelenscharen. En daar is een enorme boom van een engel voor staan met een enorm zwaard. Hij is de sterke genoemd. En hij zal zich sterk tonen voor jou. In jouw voordeel. Ik ben wel één keer nog meer een bewaker tegengekomen. Die keek ook niet vrolijk. Toen werd ik 's nachts wakker en moest ik naar het toilet. En die stond voor de wc-deur. Met een enorm zwaard. Ik weet nog dat... Ja, 's nachts ben je niet zo heel helder. En ik dacht van ja, ik moet. Maar en toen dacht ik van wat gaan we doen? Ja, ik dacht ja... Ik ken de Heer. Hij zal toch niet iets doen, denk ik. Ik hou van de Heer. Weet je wat? Ik ga gewoon. Dus ik liep daar doorheen en nou ja, er gebeurde niks. Ik ging weer slapen en dan word je wakker en dan denk je, nou ja, wel bijzonder. Maar dit zijn engelen. Als je Jacob leest in Genesis... Dan, net als die Laban ontmoet heeft, en hij gaat vlak voordat hij Esau ontmoet, lees je dat hij onderweg ook een legerschare aan engelen tegenkomt. En hij zegt, hey, wat hebben we hier? In het bos kwam hij een kamp van engelen tegen. En hij noemt dat dan ook de legerkamp van engelen. Nou, zo'n legerkamp die kwam ik tegen. Hij is de sterke genoemd en hij zal zich ook sterk tonen. Namens u of voor u. Dan gaan we naar het derde beeld wat ik heb gehad. Ook ongeveer in die periode. Ja. Ja. Perfect. Ik weet, ik was op mijn kamer aan het bidden. En ik was... In één keer kwam de geest van God in. Die sprak in mijn hart. Ik noem je perfect. Toen was ik echt heel boos. Ik had echt zoiets van, Heer, noemt u me nou perfect? Is dat nou gewoon, bent u sarcastisch of zo? Van wat is dat? Hoe kan dat nou? Ik bedoel, vraag maar aan mijn broers, vraag maar aan mijn ouders, vraag maar aan mijn vrouw. We zijn onderweg, laten we daar maar bij houden. Hoe kunt u dit nou zeggen? Maakt u een grap nou? En ik was daar, het was ook een worsteling van mijn hart en ik was er eigenlijk gewoon ook boos over. Waarom noemt u me zo? Waarom zegt u dit? En God bleef dat doorzeggen tegen me. Ik noem jou perfect. Ik noem jou perfect. Ik noem jou perfect. Ja, hoe kun je dat nou toch zeggen? Hoe kun je nou toch dat zeggen dat ik perfect ben? Want dat ben ik gewoon niet. Jawel? Dit is een hele worsteling toe geweest. En ben ik echt mee bezig geweest. Hele Bijbelstudies nagemaakt. Ik heb elk woord perfect in de Bijbel heb ik gelezen. Omgedraaid, nog een keer omgedraaid. En nog een keer omgedraaid. En om te snappen van, wat wilt u nou in vredesnaam tegen mij zeggen? En hij heeft erin geresulteerd dat ik op een gegeven moment een ring heb laten maken. Waarin ik het woord perfect heb laten zetten. En mijn vrouw moest werken, anders had ik de ring kunnen laten zien. Ik draag hem momenteel niet meer, maar hij moet nog wel ergens zijn. Maar zonder Monica kan ik niks vinden in huis. Ja. Perfect. En wat het met me deed is dat God wilde spreken over het hart. Maar waar spreekt de Bijbel over? Over perfect. Dan heeft de Heer het over dat je een loyaal hart hebt. Dat je je hele hart op hem richt. En dat is in de Bijbel soms vertaald als loyaal, soms als perfect. Als er een altaar gebouwd moet worden, wordt hetzelfde woord gebruikt dat het echt helemaal rechte stenen moeten zijn. Perfecte stenen. Dat je helemaal, ze moeten helemaal heel zijn, gaaf zijn. En daar sprak de Heer over. Hij sprak niet over dat ik geen fouten maakte. Hij sprak over het hart. Hij sprak over of mijn hart volledig op hem gericht was. Wil ik naar de volgende gaan? Kom ik op Bijbelschool en dan krijg je zo'n leuke opdracht. Dan moet je de Bijbel gaan samenvatten. Nou, Juri weet het ook nog wel. Het is hard werken als je dat niet elke dag dan netjes doet. Dan wordt het in het weekend heel hard werken. En in de vakantie om al die boeken. Want je moest echt per hoofdstuk, een hoofdstuk moest je samenvatten op 5 regels. Dus dan moet je het ook echt gaan lezen en kijken wat er staat. Nu is nummer 1 niet zo heel moeilijk. Dan kun je het over de geslachtregisters. Nou, van die tot die. Succes. Maar andere hoofdstukken is dat wel pittiger. En toen kwam ik deze tekst tegen. En toen gingen mijn ogen open. The eyes of the Lord ran to and fro the whole earth to show himself strong. On behalf of those whose heart is loyal or perfect to him. De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. En het woordje wat daar gebruikt wordt voor met je hele hart. Dat jij loyaal of perfect bent. In het Engels wordt daar het woord perfect gebruikt in sommige vertalingen. En in sommige vertalingen loyaal. En deze tekst, die vat eigenlijk samen. En is geschreven aan jou en aan mij, de beelden die ik net omschreef. Zijn ogen, vanuit dat heelal, scannen vandaag over die hele aarde. Hij kijkt. Waar kijkt hij naar? Naar je hart. Of jouw hart loyaal is, gericht op hem, helemaal gericht op hem. Daar kijkt hij naar. Die ogen kijken uit dat heelal. En hij kijkt. Hij kijkt naar je hart. En wat doet hij? Hij zal zichzelf sterk betonen aan jou op het moment dat jouw hart volledig naar hem uitgaat. Als dat helemaal, perfect, volledig op hem gericht is. En dan wordt het een hartsissue. En dit is een sleutel, mensen. Mag je de volgende tikken? Dit is een principe. Een sleutel. Als je wil zien dat die engelenscharen, dat die boom van een engel, opdracht krijgt van God om zich met jouw leven te bemoeien en voor jouw dingen te regelen, zorg dan dat je hart volledig naar God toe gericht is. Niet dat alles dan in één keer perfect en makkelijk en noem maar op gaat, maar op het moment dat het nodig is, zul je gaan merken dat God in één keer daar is. En dat Hij iets doet vanuit zijn almacht. En dan gaat het om je hart die op hem gericht is. En dan kom je hem ergens op de weg tegen. Dan ga je hem tegenkomen. Dat geloof ik. Dus zijn ogen die scannen over die aarde. En die kijken naar je hart. En vandaag ook. Of dat gericht is op hem, de Almachtige. En als dat zo is, dan ga je die engelenlegerscharen tegenkomen. Maar de volgende. Ik wil daar nog wat verder op ingaan, over dat hart. En ook over wat bijbelteksten en wat voorbeelden geven, ook hoe het niet moet. Nou, wie kent de Strongs? Een aantal, dan ga ik het wat toelichten. Elk woord wat je in de Bijbel ziet staan, is ergens een keer teruggevonden in oude literatuur, in oude geschriften die gevonden zijn. En daar staan Hebreeuwse teksten, Arameese teksten, Griekse teksten, van allerlei talen hebben ze dat ingevonden. En dat proberen ze zo goed als mogelijk weer terug te vertalen naar het Nederlands. En hier zie je, voor dat woordje wat gebruikt wordt in die geschriften, voordat je je hart perfect, loyaal of helemaal op hem gericht hebt, wat dat woordje, wat daar staat. Iets van Shalem, maar ik geloof nooit dat ze het zo uitspraken vroeger. en daar staat volledig, full, perfect, complete, volledig, safe, unharmed, peace. En onderin zie je staan dat het woord 27 keer in de Bijbel voorkomt. Die hebben we dus allemaal gedaan. Dit is het Hebreeuwse woord. Dus het is alleen de oude. Dus niet de Oud Testament en Nieuw Testament. Alleen het Oude Testament. 16 keer als perfect. 4 keer als helemaal. 2 keer als heel. Nou, je ziet dat het dus heel vaak gebruikt wordt om perfectie. En als ik dan de volgende, ik wil een drietal teksten gaan waarin dat woord voorkomt, behandelen. Waarin we iets uit kunnen leren hoe het niet moet. Ja? We hebben net die tekst gelezen uit 2 Kronieken 16, vers 19. De ogen van de Heer die kijken over de ganse aarde. Die kijken daarna. En dat had te maken met deze koning, koning Asa. Hij was koning van Juda. En als je de koningen leest, is heel interessant. Het is een beetje om en om. De een die volgde wel de Heer en de andere niet. En dan, het gaat steeds om en om bijna. En de een die zet zijn hart wel op de Heer en de ander niet. En deze koning die zat er een beetje tussenin, zullen we maar zeggen. Want wat gebeurt er nu? Israël was gesplitst in twee delen. Israël en Juda. En Asa was koning over het gedeelte van Juda. En Israël die kwam op tegen Juda. En die ging net over de grens, gingen ze een nieuwe stad bouwen. Nou, dat vond Asa niet zo heel relaxed, want ze hadden ruzie. Dus toen dacht hij, weet je wat ik doe? Israël, die heeft een verbond gesloten met Syrië. En de koning van Syrië, die stond achter Israël. Dus hij durfde Israël ook niet aan te vallen, de koning van Juda. Dus wat dacht hij, weet je wat ik doe? Ik pak al het goud en het zilver uit de tempel en die geef ik aan de koning van Syrië op voorwaarde dat hij het verbond met Israël verbreekt en dat hij mij helpt tegen Israël. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Karren worden volgegooid met goud en met zilver, wordt naar de koning van Syrië gestuurd en die koning die verbreekt zijn verbond met de stammen van Israël. En hij gaat een verbond aan met de koning van Juda en hij stuurt een megaleger en die breekt ook die hele vestiging die ze daar aan het bouwen zijn, die breken ze weer af. En de koning van Syrië neemt al het materiaal mee en die bouwt er zelf een mooie stad van een stuk verderop in zijn eigen land. Nou, dat gebeurt er. Dan komt er een profeet en die gaat naar Asa toe. En die zegt van Asa, wat gebeurt hier nou? Toen Ethiopië tegen jou in opstand kwam, kennelijk kwam daar toen ook een megaleger eerder tegen hem in opstand, toen had je je hart op de Heer gezet. En dan krijg je die tekst van dat de ogen van de Heer die scannen over de aarde en die kijken naar je hart om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Dat is geen... Het ging niet om iets kleins. Het was een volledig leger. Een groot leger. Wat tegen Asa toen opkwam van Ethiopië. En hij had toen besloten. Ik zet mijn hart op de Heer. En God gaf hem de overwinning. Het was een kwestie van leven of dood. Maar hij besloot de Heer te vertrouwen. En tegen Ethiopië zorgde de Heer ervoor dat er overwinning kwam in zijn leven. Tegen dat leger. En de profeet zegt, waarom heb je dat nou niet gedaan tegen Israël nu? Ze bouwen zomaar in jullie terrein nu een nieuwe stad. Waarom heb je je vertrouwen op de koning van Syrië gesteld? En niet op mij? Waarom ben je niet naar mij gegaan? Omdat je dat gedaan hebt, zou je vanaf nu oorlogen hebben. En dan gebeurt er iets aparts, iets bijzonders. Dan zie je dat deze koning Asa, dat hij als het ware verblind wordt en dat hij een tijd later zomaar in een of andere dwaze oorlog zich stort. Waar iedereen hem afraadt om het te doen. Maar er staat dat de Heer het zo beschikt had, omdat hij hier besloten had zijn vertrouwen niet op de Heer te stellen. Mooi schat. Wat kan ik hieruit leren? Een perfect hart op de Heer heeft te maken met wat jij doet en wat jij beslist op het moment dat er tegenslag is, dat er moeilijke omstandigheden zijn. En dat je keuzes moet maken. Wie ga jij vertrouwen? Waar stel jij je vertrouwen op? Het verhaal van de zaaier dat Jezus geeft in Matteüs zegt ook van, als er vervolging komt en tegenslag, wat doe je dan? Wat gebeurt er dan? En dit is een kwestie van het hart. En hier was het een kwestie van op leven en dood. Als er een groot leger tegen je komt. En tegen de koning van tegen Israël dacht hij van, ik ben slim. Ik koop de koning van Syrië om. En een hoop geld, goud en zilver uit de tempel van God. Misschien was dat wel een extra issue voor God. En de andere keer besloot hij juist om zijn vertrouwen op God te stellen. Als je ziet hoe David daarmee omging in zijn leven, was ook een man die God vertrouwde met zijn hele hart. Als hij achter een leger aan zat, dan luisterde die naar de opdrachten die God hem gaf. Ook al had hij grotere legers soms. Hij luisterde naar wat God hem zei. Het heeft te maken met het hart. En als omstandigheden op jouw leven, op jouw pad komen, of je moet keuzes gaan maken, ook moeilijke omstandigheden, waar ga je op vertrouwen? Hier was de consequentie best wel bitter en hard voor deze koning. Op het moment dat hij zijn vertrouwen op God stelde, zou God hem ook gaan helpen. Op het moment dat hij het niet deed, dan zou hij hem niet helpen, maar ook in de toekomst niet meer. Omdat hij op zijn eigen verstand had vertrouwd. En zijn eigen ratio en slimme ideetjes. Op het moment dat wij dingen tegenkomen in het leven, moeten wij ons hart zetten op de Heer en hem erin zoeken. Natuurlijk moet je de Heer dienen met je verstand, maar je hart moet zich richten op God. Een tweede moment is, dan mag je klikken. Waar het ook fout ging is, deze tekst wilde ik ook delen. Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. En dan zal hij je paden recht maken. Die moesten we van Erik Munneke uit ons hoofd leren. En dan werden we elke week overhoord op de studentenkerk. Elke week een nieuwe tekst. Ja, val wel mee hoor. Maar vertrouw op de Heer. Met je hele hart. Steun op je eigen inzicht niet. En daar heeft dit mee te maken. Weet je, dat je hele hart op de Heer zetten is geen wolkerig iets. Dat is iets als er moeilijke omstandigheden zijn, is dat een hartsbesluit wat jij neemt. Om juist dan je vertrouwen op de Heer te gaan zetten. Ja, de volgende. Een perfect hart zonde. Hebben we hier nog een koning? Koning Salomo. Koning Salomo was de zoon van David. En een hele rijke vent. Hij had heel veel. Hij bouwde ook de tempel. Een hoop goud en dingen en jongens. En hij had één dingetje. Hij hield nogal van vrouwen. Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen. Behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Amon, Edom en Sidon en Hethitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de volken waarover de Heere tegen de Israëlieten had gezegd, jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich ook niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie verleiden hun goden te gaan dienen. Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. Hij had 700 hoofdvrouwen en 300 bijvrouwen en deze vrouwen maakten hem ontrouw. Op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de Heer zijn God niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader dat was geweest. Salomo zocht zijn hel bij Astarte, de godin van de Sidoniërs en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Het is grappig hè, dat je hier die ogen ook gelijk weer ziet. Als het over het hart gaat. En was de Heer niet zo trouw als zijn vader David. Wat ik hieruit leer, is opnieuw dat zonde invloed kan hebben op jouw hart. Als jij willens en wetens besluiten neemt die tegen de dingen van God ingaan, kan dat jouw hart wegtrekken van de dingen van God. En bij Salomo gebeurde dat op zijn oude dag, wat heel triest is. Dat je hele leven de Heer hebt gediend en op je oude dag nog weggetrokken wordt, je hart van de Heer. Waak daarvoor. Waak voor zondes. Laat ze niet toe. Laat niet toe dat je hart weggeroofd wordt van de Heer. De volgende. En dan hebben we de laatste koning waar ik nog iets over wil lezen. Die het ook niet, hij deed het wel goed. Nou ja, je leest het al. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. Maar niet van ganser harte. Hij deed het wel, maar ja, het is omdat het moet. En waar gaat dit over? Deze koning die kende de wetten van Mozes en die wist hoe die de Heer moest dienen, maar zijn hart zat er niet in. En uiteindelijk zul je ook zien dat aan het eind van zijn leven dat hij fouten gaat maken. Waarom? Je moet je hart op de Heer zetten. En wat zie je in het leven van David? Een koning waarvan gezegd wordt, dat juist waarvan God zegt van, hij was een man naar mijn hart. Heeft hij fouten gemaakt in zijn leven? Ja, ook grote. En hoe kan God dan zeggen van, dat is een man naar mijn hart? Gewoon omdat zijn hart, die stond naar boven gericht. Hij heeft wel fouten gemaakt, maar zijn hart, die was loyaal, die was gericht op God. En dat zegt mij iets over dat doen en het hart zitten met elkaar verbonden en ook weer niet. Het is natuurlijk zo, op het moment dat jij loyaal en je hart op God hebt, dan ga je dat ook terugzien in jouw leven. Aan de andere kant kun je dus ook alles goed doen hier in de kerk en alles meedoen en je hart er niet in hebben. De volgende. Dit principe. Wat ik geloof is dat, en ik ook een moment voor wil nemen. Of je je ogen gewoon op dit moment wil sluiten, op de Heer wil focussen. Of in ieder geval op hem wil richten. Zijn ogen die scannen over die aarde. En die kijken ook naar je hart op dit moment. En hoe is het met jouw hart? Richt het eens op de Heer. En denk niet gelijk van, nou ja, perfect kan het sowieso niet zijn. Dat dacht ik ook. Het gaat om jouw hart. Wil je je op de Heer richten? Is er een verlangen in jouw hart? En welke keuzes maak jij in de situaties die op je afkomen momenteel, afgelopen jaar? Merk je dan van, hé, ik focus mij of richt mij op de Heer? Of ik ga gelijk aan de slag met mijn eigen slimme ideeën. Waar is je hart? Waar is je hart als je tot besluiten moet komen? Waar is je hart als het moeilijk is? En wat de Heer zei is, ik breng een altaar. En breng jouw leven gewoon voor bij de Heer. En zeg, Heer, ik wil mijn hart aan u geven. In de besluiten van het leven, in de moeilijkheden van het leven, wil ik niet als eerste op mijn eigen ideeën allemaal afstampen en doen. Ik wil mijn hart besluiten om mijn hart op u te zetten. Wat er ook op me afkomt. Ik ga u vertrouwen. En ik ga mijn hart op u stellen. Ja, dat kan wel. Weet je goed dat we daar straks eventjes over verder praten? Ja? En het tweede ding wat ik merk is, als er zonde is gekomen in jouw leven, breng het dan bij de Heer en zeg, Heer, ik wil mijn hart opnieuw volledig voor u brengen, aan u geven. Ik wil me niet laten wegtrekken door allerlei dingen, door allerlei verkeerde dingen in mijn leven. En ik ben gewend met de tieners ook aan te geven, als je iets tegen de Heer wil zeggen, laat het over je lippen komen. Want de Heer die zegt, in de Bijbel staan verschillende dingen over het uitspreken van dingen. Dus dan zeg ik al, fluister het maar, zodat niemand het hoort. En je beleidt je zonde. Dat betekent dat je lippen op en neer gaan. En wanneer je toezeggingen doet aan de Heer, laat het over je lippen gaan. Fluister het naar de Heer. Zeg het aan de Heer. Heer, ja. En toen ik nadacht over dit woord en terugdacht aan dat moment dat ik ervaarde dat God uit het heelal keek naar mijn leven, me recht in de ogen kijkt. Komen er dingen in je leven en dan denk ik afgelopen jaar, ja, er zijn momenten geweest waarin ik in mijn eigen dingen ben gestapt. Heer, vergeef mij. Ik moet mijn hart en ik wil mijn hart volledig op u zetten. Het is een keus van het hart. Het is een keus van jouw hart. En als jij dat doet, amen, mag je ogen weer open doen. Als jij dat doet, dan zul je merken, vroeg of laat, ergens daar die engelen zullen zijn. Plotseling gaan ze daar zijn. Hij zal zichzelf sterk betonen, zal sterk zijn voor jou. Pak die sleutel, doe er iets mee en dan zul je groeien. Amen.
In de aanbidding werd ik bepaald bij Petrus, die op het water liep. En dat is geloof. En hij liep op dat woord van God. En hij zei, Jezus, weet je wel, zeg mij dat ik tot u mag komen. En Jezus zegt, kom. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast en beladen zijn. Kom tot mij, ik nodig je uit om te drinken. En neem het water des levens om niet. Ik nodig je uit om te komen eten. Ik nodig je uit om over water te wandelen. En zolang zijn oog gericht was op Jezus en op dat woord wat hij ontvangen had, ging het goed. Maar toen zijn blik, want hij dacht ineens gunst, ineens hoorde hij de wind en ineens keek hij naar de golven en toen begon hij te zinken. En dat ervaar ik in mijn hart. Er zijn mensen die al een poos lopen op geloof. Ze hebben woorden van God gehad. Maar je bent op de omstandigheden gaan kijken. En langzaam voel je, ik zak een beetje door mijn geloofsvlak heen. Ja. Door de bodem van mijn geloof zak ik heen. Ik loop niet meer. Ik ben aan het roepen, help, help, mijn geloof gaat weg. En wat doet Jezus? Stommeling, had je naar mij moeten blijven kijken? Deed hij dat? Nee, God is liefde. En Jezus komt naar hem toe. En hij zegt, Petrus, kom op jongen. Kom op jongen, ik had gezegd dat je op water kan wandelen. Zullen we dan maar samen teruggaan naar die boot? Ja, liever toch wel, als op dat hele stuk naar de andere kant. Ja, maar Jezus nodigt jou uit. En ik geloof dat dat speelt. Dat, laat maar zeggen, dat woorden die je gekregen hebt, geloofservaringen, dingen die je weet in je hart, die God gezegd heeft en die zegt, kom op! En je bent uitgestapt en zegt, ja Heer, ik ga achter u aan. Ik ga die weg lopen. En toen ging je kijken, ja maar de wind, ja maar de golven, mijn baan, mijn bankrekening, de kerk, de kinderen, die ziekte in mij. En ineens ging je daarnaar kijken. En dan, ja, dat kan niet, hè. Dat kan niet, hè. U heeft gezegd, je zal de wereld overgaan. Ja, dan moet ik toch voldoende op mijn bankrekening hebben. En het staat er nog steeds niet, dus het kan niet. En je bent gaan kijken naar de dingen om je heen. En langzaam ben je aan het zakken. En er is iets, en dan geloof ik dat God dat sprak. Er is iets in harten die zeggen van, er is een roep. Ja, maar Heer, u had toch gezegd. En ik had toch geloof. En we liepen toch. En ik heb het gevoel, ik ben aan het zakken. En Jezus zegt, kom. En ik haal je naar boven. En wij wandelen samen die weg die ik voor jou heb uitgestippeld. We gaan staan. Ik geloof in die hartsbesluiten. Ik geloof in de kracht van God. Ik geloof dat hij spreekt. En Jezus, Ik wil op dit moment bidden en misschien kan de aanbiddingsteam naar voren komen. Ik geloof dat God je in Jezus die hand wil toereiken. En zegt, kom op. En die hand, die uitgestrekte arm van Jezus die jou naar boven trekt, die moet je ervaren. Dat moet je voelen, weet je wel. Je moet weten, weet je wel. Oké, hij trekt mij daaruit. En ja, ik ga met hem, wandel ik die weg die hij voor mij heeft uitgestippeld.